Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 24 en daarvan het eerste vers. Al daarde en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. En wel, wat er verder volgt uit vers 1 van Psalm 24. Heilig en dierbaar woord lezen we vanmorgen uit Matteüs 6 vanaf vers 19 tot 34. Maar eerst stellen we ons met elkaar onder Gods heilige wet en na de wetlezing zingen we vers 18 van Psalm 119. Doe mij op het pad van uw geboden train, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Vers 18 van Psalm 119 na de wetlezing.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben, en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Matteüs 6 vanaf vers 19. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft en waar de dieven niet doorgraven nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars des lichaams is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, nog voor uw lichaam waarmee gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanzie de vogelen van de hemel, dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren, en uw hemelse vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde dan niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd? Voor de kleding aanmerkt de leliën des velds hoe zij wassen, zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk één van deze. Indien u God het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom, zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen, want uw hemelse vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.
Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 17 en daarvan het derde en het zevende vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. opdat mijn voet niet uit zou glijden. Vers 3 en vers 7 van Psalm 17. Ondertussen worden uw gaven voor de Heere en zijn dienst ingezameld. gemeente aan de beurt is zondag 42 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag 110. Wat verbiedt God in het achtste gebod? Antwoord. God verbiedt niet alleen dat stelen en roven het welk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen waarmee wij ons naasten goed denken aan ons te brengen. Het zijn met geweld of schijn des rechts als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker of door enig middel van God verboden. Daar en boven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Vraag 111, maar wat gebiedt u God in dit gebod? Antwoord, dat ik mijn naaste nut, waar ik kan en mag bevorderen, met hem al zo handelen, als ik wilde, als men met mij handelde. Daar en boven ook dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik de nooddruftigen helpen mogen. Het gaat in deze zondag over ons omgaan met aards goed. Aan de hand van onze catechismus proberen we een antwoord te krijgen op 3 vragen. Ten eerste, hoe komen we eraan? Ten tweede, wat doen we ermee? En ten derde, wie dienen we ermee? Dus de eerste gedachte, hoe komen we eraan? Jongens en meisjes, ik ga eerst jullie een vraag stellen. Wat hebben jullie zojuist in de collectezak gedaan? Je hoeft niet hardop te antwoorden, maar je weet het vast nog wel. Heb je een 2-euro-munt wel eens goed van dichtbij bekeken? Als je naar zo'n munt kijkt, dan staat op de ene kant het beeld van de koning. En als je hem omdraait, staat erop hoeveel waarde de munt vertegenwoordigt, dus hoeveel geld het waard is. Maar als je op de zijkant kijkt, zie je met kleine lettertjes daar een zinnetje staan. Daar staat, God zij met ons. Die woorden, God zij met ons, vormen eigenlijk een klein gebed. Onze voorouders bedoelden daarmee dat ze afhankelijk waren van de zegen van de Heere, ook als ze omgingen met geld. Soms wordt voorgesteld om dat randschrift maar weg te laten. Want de moderne mens zegt, wat heeft God nu met ons geld te maken? Ze willen de Heere God niet meer in het publiekelijke leven belijden of noemen. Maar gelukkig staan die woorden nog altijd op onze munten. En God die heeft alles met ons geld te maken. Niet alleen met die 2-euro-munt die je net in de collectezak deed, maar ook met het geld in de portemonnee van je moeder. God heeft ook te maken met het geld in je spaarpot. Want het is al geld van God. Wij mogen het geld van God alleen maar goed gebruiken. We moeten altijd verantwoording afleggen aan de Heere, wat we met ons geld doen, hoe we eraan zijn gekomen, wie we ermee dienen en hoe we het besteden. Over al die vragen gaat nu het 8e gebod. Geld en bezitting krijgen we in bruikleen. We moeten het eerlijk verdienen, dus niet stelen. We mogen het niet verkwisten, maar we moeten het gebruiken voor ons levensonderhoud. En ook tot welzijn van onze naasten. Dat bedoelt God als hij in het 8e gebod zegt, gij zult niet stelen. En dat hoeft ook helemaal niet. Want boven de wet staat, ik ben de Heere uw God. Misschien heb je wel eens een euro gepikt uit je moeders portemonnee om snoep te kopen. dat is heel erg. Dan ben je een dief. Dat mag niet en dat hoeft ook niet. Want je moeder houdt toch van je. Je moeder zorgt toch voor je. En zij geeft toch wat goed voor je is. Zo bedoelt nu de Heer het 8e gebod. De Heer zegt, je mag niet stelen. Maar dat hoeft ook helemaal niet, want ik zorg voor je. Ik ben de Heer jouw God. Stelen, dat is verboden. Maar het is ook overbodig. Het hoeft niet. Waarom zouden wij stelen wat de Heere ons geven wil? Niet doen, zegt God. Daar hou je alleen maar een slecht geweten aan over. En waarom zou je zo een kwaad doen? Ik wil je alles geven wat je nodig hebt. We hebben het net gelezen, gemeente. Sprak het u niet aan dat de hemelse Vader weet wat zijn kinderen nodig hebben? Hij zegt als het ware, zorg ik soms niet goed voor je? Heb je je dagelijkse brood niet meer? Sta ik je niet bij als een vader om je van alle goeds te verzorgen en alle kwaad van je te weren? En als je dan door een diep dal heen gaat, zal ik dan niet alles ten beste voor je doen keren? Ben ik niet uw vader? Hoe zou ik dan, als ik mijn eigen zoon niet gespaard heb, maar hem voor u allen overgegeven heb, ook met hem niet alle dingen willen schenken? Ik houd mijn rijkdommen niet voor mezelf. U kunt zich bij mij vervoegen voor alles wat u ontbreekt. Ik schenk het, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Kent u deze God zo, gemeente, jongelui? Mag u hem kennen als uw hemelse vader? Wie weet wat u nodig hebt? Nee, dat spreekt niet vanzelf. Maar om Christus wil gaat de hartelijke nodiging tot ons uit. Om met een verbroken hart tot hem te gaan. Om hem aan te roepen als de hemelse vader. De Heere laat als de God van het verbond voor Israël in de woestijn van de Sinaï zijn 10 heilige woorden klinken. En zo staat hij ook vandaag voor ons, gemeente. We hebben met elkaar geluisterd naar het voorlezen van de wet van de Heere. De Heere komt ook vandaag tot ons als de eigenaar van alle dingen. Als de bezitter van hemel en aarde. Heel het heelal, dat is zijn eigendom. Hij bracht het voort door zijn scheppende woord. En hij draagt het ook in zijn handpalm. De Heere zegt, al het mijne is u en mijn kind. Ik zorg voor je met al mijn gaven, zoals een vader zorgt voor zijn kinderen. Waarom zou je dan bezorgd zijn voor de dag van morgen, of voor volgende week, of voor volgend jaar? Leef toch dagelijks uit mijn hand. Er is geen heerlijker leven dan een afhankelijk leven uit de hand van de Heere. Nee, we hoeven onszelf niet wederrechtelijk toe te eigenen. Want de Heere wil een liefde geven wat we nodig hebben. Gemeente, zult u nooit kwade gedachten van de Heer hebben? Hij is zo goed. Hij is zo oneindig goed en groot. Het liefste wat de Heere doet, dat is geven wat we nodig hebben. En daarom is diefstal een klap in zijn aangezicht. Een belediging van God. Gij zult niet stelen. Dit gebod plaatst ons niet alleen voor het aangezicht van die goede God, maar ook midden in ons aardse leven. In de winkel achter de toonbank. In de handel. Het geld dat u overmaakt. Uw spaarrekening. De laatste aanschaf die u gedaan hebt. Het brengt ons bij ons huis, onze bezittingen, de markt, de marktaandelen, de boerderij en het belastingformulier. Al die zaken die staan niet los van het geestelijk leven. Het rentmeesterschap over onze aardse goederen is bij uitstek een geestelijke zaak. De Heer Jezus verlost immers uit de slavernij van de zonde. Dat betekent ook dat hij ons uit de boeien van geld en goed en van het materialisme verlost. Door zijn dierbaar bloed worden slaven van de mammon gemaakt tot dienstknechten van de Allerhoogste God. Dan wordt u niet meer geregeerd door uw geld, maar u regeert het geld. U doet er niet mee wat u wilt, maar wat God wil. De Heere vraagt ons rekenschap van ons rentmeesterschap. En dan is iedere euro die we niet verkregen hebben, of die niet besteed is naar Gods wil, diefstal. We moeten steeds bedenken dat we rentmeesters zijn en dat de Heere God de eigenaar is. We hebben het zojuist gezongen. Al de aarde en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. Ons bezit is dus geschonken bezit. We hebben het in bruikleen. We hebben het vruchtgebruik ervan. Als we dat beseffen, zal dat te merken zijn aan hoe we ermee omgaan. Stelen is niet alleen maar iets van een ander je toe-eigenen, maar het is ook God niet erkennen als de wettige eigenaar. En dat, gemeente, dat is al begonnen in het paradijs. Er was geen enkele aanleiding voor Adam en Eva om te stelen. Wat waren ze gelukkig. Van al de vruchten die groeiden aan de bomen in het paradijs mochten ze vrij eten. Ze hadden alles wat hun hart begeerde. En toch stal Eva die verboden vrucht. Eva steelt en Adam hield. Daarmee zijn ze allebei een dief geworden. Ze stalen wat hen niet toekwam. Ze wilden niet meer leven van wat God hen gaf. Maar ze luisterden naar de influistering van de vorst van de duisternis. En daarmee vielen ze van God af. Gemeente, daar is ook ons leven mee getekend. Want wij zijn kinderen van Adam en Eva. En u zegt de Heere God, ik ben de Heere uw God. Gij zult niet stelen. De Heere weet dat wij dievenachtige, hebzuchtige mensen zijn. Voelt u de aanklacht die er in dit achtste gebod zit? Gij zult niet stelen. Niet doen hoor, zegt God. U vraagt, geldt dat dan voor mij? Ik ben nog nooit door de politie in mijn kraag gegrepen vanwege diefstal. Ik heb altijd mijn handen thuis gehouden in de supermarkt. Ik heb ook nooit een som geld verduisterd. U wilt toch niet zeggen dat u een arrestatiebevel voor mij hebt? Ja, toch wel. Want de Heere zegt dat ook hij een dief is, die zich in het geniep iets toe-eigent van wat hem niet toekomt. De catechismus noemt in antwoord 10 die geraffineerde dingetjes. Het geweld of schending van recht om u iets toe te eigenen. Vals gewicht, el, maat, de kwaliteit van de waar, munt, vals munterij, woeker, veeltogen rentes vragen, vals gewicht of iemand bedriegen. Dat brengt het al heel wat dichter naar ons toe. Het zijn die kleine dingen in uw leven. Voor de kinderen betekent het dat ze dat mooie autootje dat in de winkel ligt, gauw maar even van de plank pakken en in hun zak steken. Of het kleurpotlood dat er ligt. En ouderen, wat doen we met onze belastingaangifte? Als het toch al niet zo voor de wind gaat. Hoe zit het met zwart werken, gokken, zwarte handel? Wat doet u met de producten van uw bedrijf die onder de maat zijn en waar u toch nog een goede prijs voor wilt maken? Wat denkt u van bijverdienen terwijl u door de ziektewet betaald wordt of vanuit een andere regeling? Wat doet een werkgever met de luxe die hij verdient? En wat doet een werknemer met de tijd die God hem geeft om te werken? Loopt hij er de kantjes van af? Nou, laten we het allemaal maar voor onszelf invullen. Verder zegt de catechismus nog, of enig middel van God verboden. Reken liever maar van u af dan naar u toe, want u kent het spreekwoord, wie in het kleine niet getrouw is, die is het in het grote ook niet. Op oneerlijk verdiend geld rust geen zegen. Een christen kan wel een koopman zijn. Lezen wij van Lydia dat ze haar zaak, de purperhandel, gesloten heeft nadat ze tot bekering kwam, toen de Heere haar hart geopend heeft om acht te geven op het woord dat Paulus sprak. U leest het nergens. Gemeente, als we dit wetswoord van God op ons in laten werken, wie staat er dan niet beschaamd? De eerste gedachte luidt, hoe komen we eraan? Niet door stelen. Maar hoe dan wel? Daarvan zegt de catechismus ook iets in het slot van antwoord 111. Daar en boven ook dat ik trouw arbeide, opdat ik de nooddruftige helpen mogen. Niet stelen. Maar hoe komen we dan wel aan het geld voor ons levensonderhoud? Door trouw te arbeiden. Dat is de enige wettige weg om het te verwerven. Zo komen we aan onze goederen en aan ons levensonderhoud. Arbeid, dat is een zegen en geen vloek. Vraag het maar eens aan iemand die ongewild werkloos is. Hoeveel pijn dat kan doen. Omdat hij de zegen die in arbeid ligt, mist. En eerlijke arbeid is ook door de Heer Jezus geheiligd. Hij heeft daar het voorbeeld van gegeven. Was hij niet de timmerman uit Nazareth? Ook op andere plaatsen in de Bijbel lezen we daarover. Paulus geeft in de Efezebrief het juiste arbeidsethos als hij zegt, die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen aan degene die nood heeft. Dat is dus de manier om aan aardse goederen te komen en om in ons levensonderhoud te voorzien. Trouwe arbeid is door de zonde niet teniet gedaan. Weliswaar heeft God gezegd dat wij in het zweet van ons aanschijn ons brood zullen eten, maar de arbeid bleef toch een zegen. Christus heeft ook de arbeid bevrijd van de vloek van de wet. Het is Gods opdracht om trouw te werken. Niet zoals de rijke dwaas die alleen maar werkte en werkte en werkte voor zichzelf. Nog een schuur bouwde en nog één. En toen hij stierf, moest hij alles achterlaten. Hij heeft er niets goeds mee gedaan. Voor we naar de tweede gedachte gaan, zingen we nu eerst uit Psalm 62, vers 7. Vertrouw, wat uw begeerte ook zij, nooit op geweld of roverij. En wat er verder volgt uit vers 7 van Psalm 62. tweede gedachte, wat doen we ermee? Want als u nu eerlijk aan uw geld en aan uw bezittingen gekomen bent, dan bent u nog niet klaar. Dan komt direct de volgende vraag. Ja, maar hoe besteedt u dat dan? Wat doet u ermee? Hoe beheert u uw aardse goed? Het moet verantwoord besteed worden. En de catechismus die noemt dan twee uitersten. Kijkt u maar mee naar het slot van antwoord 110. Daar staat daarenboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Deze twee veel voorkomende fouten heeft God verboden. Enerzijds gierigheid, anderzijds verkwisting. Let erop dat de catechismus zegt, gezegd heeft dat het Gods gaven zijn. Er staat dus niet onze goederen. Eerst gierigheid. Dat is heel erg. Want gierigheid is de wortel van alle kwaad. Gierigheid, ook onder de schijn van gepaste zuinigheid. Dat is alles bij elkaar schapen. Uit pure hebzucht. Halen. Hebben en houden. En daarbij schaal zijn voor een ander. De kerk en de diaconie met een grijpstuiver afschepen. Gierig zijn naar mensen die creperen van de honger. Naar mensen in nood en ellende. Schaal zijn voor instanties die veel geld nodig hebben om de nood te lenigen van al die ontredderde mensen in deze wereld. Gierigheid. Herkent u dat? Bekeer u ervan, zegt God, want de Heere haat het. Hij is zo goed en zo, hij is zo gul en goedgevig. De Heere gaf alles. Hij gaf het liefste dat hij had, zijn enige zoon tot in de dood, opdat gierigaards gulle mensen zouden worden. De gierigaard die wordt bezeten door zijn geld. We kunnen wel denken dat we er recht op hebben, maar we zijn maar rentmeesters. God heeft inspraak wat wij met onze dingen doen. Hij heeft medezeggenschap. Sterker nog, de Heer heeft het alleen voor het zeggen. Zijn ogen zien onze bankrekening. Zijn ogen zien onze boekhouding. God geeft ons de middelen. Wees dankbaar, gemeente, als u gezond mag zijn en uw werk hebt. U mag van die middelen leven. U mag het beheren voor God. De Heere wil niet dat u alles gebruikt voor uzelf. U hebt voor uw levensonderhoud geld nodig. Maar hij wil niet dat u alles opslokt voor uzelf. Terwijl deze wereld in nood is. Veel christenen zijn liberaal met een christelijk vernisje. Ze laten de zorg voor de medemens en de mededeelzaamheid over aan de socialisten. Wie zich daaraan schuldig maakt in het geniep of in het openbaar, die staat bij God te boek als een dief. Gemeente, God ontdekt ons eraan nu we samen onder het woord zitten. Gierigheid, dat is diefstal, hebzucht, egoïsme. Weet u waarom we dieven zijn? Omdat we egoïsten zijn. Kinderen van Adam en Eva. Ik mensen. Als ik maar aan mijn trekken kom, dan kan de rest me niet schelen. Zo'n houding is diefstal. Op dat principe is een groot deel van de moderne wereldeconomie gebaseerd. Puur winstbejag ten koste van miljoenen armen, vooral in de derde wereld. Dat is geen bouwen en bewaren van de aarde. Maar dat is haar en haar arme bewoners uitmergelen. God wil dat niet en daarom zegt hij, gij zult niet stelen. U zult geen egoïst zijn, maar een mens Gods. mijn schepsel, mijn kind, mijn dienaar. Laat in dienende liefde zien dat u een gulle God hebt. De Bijbel vermaant ons daartoe. En blijkbaar is het nodig dat we steeds weer de vermaning krijgen om weldadig te zijn. Om gaarne mee te delen tot de behoeften van de heiligen. Dat is diaconaat van de bovenste plank. Niet van, nou ja hoor, vooruit dan, met pijn en moeite. Nee, wie de verlossing in de Heer Jezus Christus kent, wie verlost is van de boeien van het materialisme, voor die is dat een vanzelfsprekendheid geworden. In de Korinthebrief zegt de Heere God, God heeft de blijmoedige gever lief. Waarom? Omdat hij daarin zijn beeld ziet. Het hoort bij het stuk van de dankbaarheid. De catechismus noemt nog een ander gevaar. Verkwisting. Allerlei vermaak en amusement waar de zonde duimendik bovenop ligt. God zegt daarvan, maar daarvoor heb ik u mijn gaven niet gegeven. U moet er christelijke handreiking mee doen en niet alles egoïstisch voor uzelf gebruiken. Dan beheert u uw aardse goed verkeerd. Amos die zegt tegen de rijken dat ze de nooddruftigen vertrappen. Die aanklacht neemt Jacobus in zijn brief in het Nieuwe Testament over als hij schrijft. U hebt lekkerlijk geleefd op de aarde en wellustig gevolgd. Gij hebt uw harten gevoed als in een dag der slachting. Gij hebt veroordeeld. Gij hebt gedood de rechtvaardige. In onze taal zou er staan, jullie zijn wel doorvoede welvaartsmensen. Maar wat heb je zo aan je rijkdom, aan je goud en je zilver, dat uiteindelijk verroest en waar er niets van overblijft? Als je het laat liggen in je schatkamers, als je het laat staan op je bankrekening, in plaats dat je het gebruikt voor God en om je naasten te dienen. Het gaat Amos en Jacobus niet alleen om het oneerlijk verwerven van geld, maar ook om de wijze van besteding van het geld. Ze zeggen, jullie besteden het alleen voor jezelf en dat is niet goed. Uit alles blijkt dat rijkdom een struikelblok is voor het koninkrijk van God. Denkt u maar aan de rijke jongeling. Mocht die jongen dan niet rijk zijn? Zeker wel. Maar de liefde tot God moet u meer waard zijn dan uw aardse goederen. Daar heeft u de gulden regel. De liefde tot de naaste moet u meer waard zijn dan uw eigen bezit. Dat ziet u in de eerste christengemeente gebeuren. Daar was God zo duidelijk tegenwoordig. Daar werkte de Heilige Geest. Daar deed de Heer dagelijks toe tot de gemeente die zalig werden. Daar was een geestelijke atmosfeer om de Heere lief te hebben. Ze hadden alle dingen gemeen. Het privébezit werd daar niet opgegeven, maar er was geen armoede in de gemeente. Omdat de christenen gul waren en hulpvaardig naar elkaar toe. Dat gebeurt daar waar God is, waar de Heilige Geest is, waar mensen leven uit de genade van God. Paulus zegt niet dat u afstand moet doen van uw bezittingen. Hij zegt zelfs dat God het u rijkelijk verleent om te genieten. Alleen, u moet er weldadig mee zijn. Rijk in goede werken. Gaarne meedelende. Zo niet, dan raakt u verstrikt. Paulus zegt in de Timotheusbrief, doch die rijk willen worden, vallen in verzoekingen en in strikken en dwaze en schadelijke begeerlijkheden, wat een mens doet verzinken in verderf en ondergang. Dat wil niet zeggen dat arme mensen een pre hebben op het koninkrijk van God, want voor rijk en arm geldt, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Als de liefde tot God en de naaste niet blijkt uit uw bestedingspatroon, dan heeft u kennelijk alleen nog maar uzelf lief. En dat noemt de catechismus hier verkwisting. U mag het ook omkeren. Als de liefde tot God en tot onze naast ons leven beheerst, is onze geldbesteding geen probleem. Dan bezit u als niet bezittende. Dan is het aardse goed niet het een en al dat uw leven bepaalt en regeert. Maar dan doet u daarmee wat de Heere van u vraagt. Een christen die is rijk in God en daarom staat zijn hart niet op zijn rijkdom. Paulus zegt in dit verband, word aan deze wereld niet gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Dat vereist een fundamentele breuk met de materialistische levensstijl waarin onze tijd zo duidelijk de kenmerken van toont. Dat komt uiteindelijk naar buiten in uw gedrag. Dan krijgt u een eigen stijl die hoort bij de christelijke gemeente. Soberheid. Gemeente, dat mogen we ons allemaal laten gezeggen. We moeten alle naar onszelf wijzen. Want wat maken we ons als christen ons daar gauw schuldig aan? De gave komt zo snel in het middelpunt. En de gever verdwijnt zo snel naar de achtergrond. Onze begeerten moeten snel bevredigd worden. Zonder dat we daarbij denken aan anderen, veraf of dichtbij. Natuurlijk bedoelen de Bijbel en de catechismus niet met al die vermaningen dat u niet voor uw basisbehoeften mag zorgen. Dat u niet dankbaar uit Gods hand mag ontvangen wat hij u geeft. Eten, drinken, kleding, een huis om in te wonen. Paulus zegt dat als we kleding en deksel hebben, dat we daarmee vergenoegd zullen zijn. Dan bent u gelukkig. En wat daarboven uitgaat, de vrije besteding, dat doet een appel op uw verantwoordelijkheid. U hoeft uw welvaart niet af te wijzen. Als u God en uw naast er maar mee dient, wat heeft Abraham alle inwoners van zijn tentenkamp laten delen in de gave die God hem gaf? Het genieten waarover Paulus spreekt in 1 Korinthe 16, dat is dankbaarheid ervaren en niet voortdurend jagen en streven uit jaloezie of hebzucht. Als jaloezie of hebzucht in het spel is, worden uw bezittingen niet beheerst door de dienst van God, maar dan wordt u beheerst door de onrechtvaardige mammon. We hebben het zojuist uit de Bijbel gelezen dat de Heere zegt, dat moet u niet doen. U kunt geen twee heren dienen, God en de mammon. Ziet u de twee gevaren die de catechismus noemt als het gaat om ons geld? Enerzijds geen gierigheid, anderzijds geen verkwisting. Dat brengt ons bij de derde gedachte. Maar we gaan eerst zingen uit Psalm 49 en daarvan het tweede vers. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad, het onrecht mij bestrijdt. En wat er verder volgt uit vers 2 van Psalm 49.
Thank you.
Het gaat vanmorgen over het omgaan met aards goed. Hoe komen we eraan? Wat doen we ermee? En nu als laatste, wie dienen we ermee? Als u nu zoveel verdient dat u meer hebt dan dat u nodig hebt voor uw gezin, voor uw levensonderhoud, dan komt de vraag, wat doet u nu met datgene wat u over hebt? Beleggen bijvoorbeeld. Sparen is goed, maar het is niet goed als het ten koste gaat van wat er staat in Efeze 4. Opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. En ook het reeds genoemde van Paulus in 1 Timotheus 6, daar staat dat zij weldadig zijn, rijk in goede werken, gaarne meedelende en gemeenzaam. Kan een christen geld hebben dat niet op de een of andere manier verbonden is met het koninkrijk van God? Dat is best een actuele vraag, ook naar aanleiding van onze catechismus over dit gebod. Een huis kopen, mag dat? Er is niemand die zeggen zal dat dat niet mag. De meeste van ons hebben een eigen huis. Voor de studie van uw kinderen sparen, mag dat? Ik zou het maar doen. De studiefinanciering wordt steeds minder. Een potje hebben voor de auto als hij kapot gaat en u moet een andere kopen. Het is allemaal verstandig om dat te doen. Bedrijfskapitaal hebben, mag dat? Natuurlijk. Welke zaak heeft dat niet? Dat mag allemaal. De catechismus gaat daar ook niet tegen in. Maar het blijft ook overeind staan dat als het over beleggen en besteden gaat, de beste besteding in verbinding staat met het koninkrijk van God. Zoals de kerk, de zending en evangelisatie. Daar is de rente het hoogst. Waarom? Omdat God het wil gebruiken om anderen te bereiken. Om zo zielen te winnen voor het lam. Een christen maakt zijn geld dienstbaar aan het koninkrijk van God. Het rentmeesterschap impliceert dat we het aardse goed voor God beheren. God is de eigenaar. En we zullen het beheren voor hem. Maar wat? Als er bij ons nu geen verbindingslijn loopt tussen ons geld en de dienstbaarheid aan het koninkrijk van God, dan zijn we bezig om ons doel en het vertrouwen in ons leven ergens anders te zoeken dan in het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al heeft u dan nog zoveel geld, als de Heere straks terugkomt, dan kunt u met dat geld uw hemelhoge schuld niet betalen. Dan zal hij het u zeggen. U heeft niet voor mij geleefd. U heeft lekker geleefd op de aarde. Comfortabel en luxe. U had alles wat uw hart begeerde. Maar u heeft uw geld niet voor mij besteed. Dan is het net als bij die rijke man in de gelijkenis. U heeft uw deel gehad in dit leven. Is rijkdom dan geen zegen? Ja, het is een zegen. Maar het wordt een vloek door uw onbekeerde en wereldse hart. Vandaar die vraag. Wie dienen we met ons geld? En dan zegt de catechismus in duidelijke taal in antwoord 111. Wat gebiedt God? Namelijk dat ik mijn naaste nut met mijn geld, want daar gaat het over, waar ik kan en mag bevorderen, met hem al zo handelen, als ik wilde dat men met mij handelde. Daarenboven ook, dat ik trouw arbeide, opdat ik de noodruftige helpen mogen. Als u de Heer Jezus lief krijgt, dan is het geen probleem om uw geld goed te besteden, want dan wordt u zijn beeld gelijkvormig. Dat ziet u al aan de kring van de discipelen om de Heer Jezus heen. Vrouwen die dienden hem van hun goederen. Jozef van Arimathea, die gaf zelfs zijn eigen graf zomaar aan de Heer Jezus. Dat graf had hij in de rotsen laten uithouwen. Wat geeft u aan de Here als het gaat om uw geld, uw tijd, om uw gaven? Wie dient u met de gaven die God u geeft? Geld kan een strik zijn en er zijn veel gevaren aan verbonden. U ziet het in Israël. Als in Israël welvaart heerst, dan lezen we, als Jeshurun, dat is Israël, het volk van God, vet werd, zo sloeg hij achteruit. Toen verliet Israël de Heere. Denk maar aan de tijd van Jerobeam de tweede en van Hosea. Er was toen grote welvaart, maar het volk leefde ver van God. Echt, geld maakt niet gelukkig. U kunt er wel anderen gelukkig mee maken. Mag u het wel eens van harte zingen? Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets daarvan behoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand. Hoe is dat met u en met mij? Best pijnlijk als dat gezegd wordt, vindt u niet? Wij zijn allen zo rijk. Vergelijk maar ons maar eens met de inwoners in het binnenland van Papua. Of met de straatkinderen van Rio de Janeiro. Of met zwervers en daklozen in de grote steden. Zij hebben niet meer dan een kartonnen doos waarin ze 's nachts slapen moeten. Ze moeten hun voedsel uit de container halen. Als morgen de tafel weer gedekt staat en u pakt zomaar de kleren uit de kast en u zegt, wat zal ik vandaag nu eens aandoen? Wat bent u dan rijk als u zich vergelijkt met andere mensen in deze wereld? Hoe staat u tegenover dit gebod? We zeggen zo vaak, als je je hart er maar niet op zet. Dat is waar, maar hoe onderschatten we dan de oude mens die nog springlevend is en die iedere gelegenheid gebruikt om ons ten val te brengen? Overschat u niet. Uw hart kan allang op uw geld staan, terwijl uw mond nog roept, ja, als je je hart er maar niet op zet. Als u uw bezittingen nu eens verliezen zou, wat heeft u dan nog over? Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn, zegt de Heer Jezus. Houdt u Jezus dan over? Zegt u het dan met de dichter van Psalm 49, maar na de dood is het leven mij bereid? Als dat zo is, kun je zeggen, ik ben schatrijk, al heb ik geen euro op de bank. Schatrijk, want ik heb een vader die voor mij zorgt. Iedere dag, ik kom niets tekort. Mag u ook zo'n vader in de hemel hebben? Bent u ook zo rijk? Als u dan nog geld hebt ook, dan wilt u graag dienstbaar zijn in het koninkrijk van God. Dan verkwist u het niet in een luxueuze levensstijl. Dan voelt u zich rijk als u uw rijkdom mag gebruiken om het nut van uw naasten te bevorderen. Waar ik kan en mag, staat er. Lees daar niet overheen. U kunt het niet altijd. U mag het ook niet altijd. Het zou onverstandig zijn als u bijvoorbeeld geld zou geven aan een drugsgebruiker. Dat moet u niet doen, want dan weet u dat het verkeerd terechtkomt. En de nooddruftige helpen, staat er. U kunt beter zo'n drugsgebruiker geestelijk helpen. Ziet u, het komt maar op één ding aan. Mijn geld moet dienstbaar zijn aan het koninkrijk van God. Dienst aan de naaste, ver weg en dichtbij. Ja, ook de verre naaste. Want de Bijbel zegt, doet wel aan alle mensen. Hier valt ook het licht op mensen buiten onze gemeente. Op zending, op ontwikkelingshulp over heel de wereld. Het is de roeping van de christelijke gemeente om de geestelijke en materiële nood van de wereld te lenigen. Daar waar mensen zo arm zijn dat ze omkomen van de honger. Al die onschuldige kinderen die de dupe zijn van wanbeleid. Daar is ook de diaconie voor. Niet alleen binnen de gemeente, maar ook daarbuiten. We moeten dienstbaar zijn als een barmhartige Samaritaan. We moeten een hand en een voet zijn van Christus Jezus. in deze wereld. Dan spreekt dat zinnetje uit de catechismus al erg aan. Dat ik met hem, met die naaste, met die nooddruftige, handelen zoals ik wilde dat men met mij handelde. Dat betekent niet maar negatief wat u niet wilt. Dat u geschiet, doet dat ook de ander niet. Maar het betekent, ga eens op de plaats van die ander staan. In de plaats van de mensen die ik zojuist noemde. Zo'n zwerver, zo'n straatkind in een grote wereldstad. Zo'n arme jali of een nispannaar in zijn hut. 1 keer per jaar een stukje vlees. Iedere dag die zoete aardappel. Soms geen kleren aan het lijf. En dan die angst. Als u zo iemand was, wat zou u dan willen dat die rijke Nederlanders voor u zouden doen? Zo moet u dat zien, zegt de catechismus. Denkt u nog eens aan deze 3 vragen. Hoe komen we aan ons goed? Wat doen we ermee? Wie dienen we ermee? Het is alleen in de gemeenschap met de Heer Jezus Christus dat alles in ons hart verandert. Dan krijgen we een diaconaal hart, net als Jezus, de dienaar van alle dienaren. Hij kwam in deze wereld om goed te doen. Dan worden we net zo gul en goedgeefs als Hij. Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets daarvan behoud. De rijke jongeling kwam tot de Heer Jezus. Goede meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven heb? Alle geboden heb ik onderhouden. Alles heb ik gedaan, Heere, van mijn jeugd af aan. Jezus beminde hem. Maar waar zat het bij deze jongen op vast? Hij was rijk en hij hield meer van zijn geld dan van Jezus. En daarom stond hij nog buiten. Is het misschien met u ook zo? Of denk aan Zacchaeus. Hij was heel rijk, maar zijn geld stonk, want hij had gestolen, hij was een geldwolf. Maar God die kwam in zijn leven. En toen dacht hij, hoe kan ik nou met mijn geld gelukkig zijn? Hij zocht Jezus te zien, die vriend van tollenaren en zondaren. En Zacchaeus was een tollenaar en zondaar. Hij zal gedacht hebben, zou het waar zijn? Zou Jezus zijn neus niet optrekken voor mensen die in de goot liggen, voor hoeren en tollenaars, mensen zoals ik, voor geldwolven en dieven? Zou het waar zijn? En dan klimt hij in een boom. Maar Jezus plukt hem als een rijpe vrucht uit die vijgenboom. En hij zegt tot hem, ik moet heden in uw huis zijn. Met blijdschap ontvangt Zacchaeus hem. En zie dan wat het contact met Jezus doet. De ontmoeting met Jezus maakt van een geldwolf een gulle kerel. Heere, zie, de helft van mijn goederen geef ik de armen. En indien ik iemand door bedrog iets ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. Schitterend. Kijk, dat kan Jezus, gemeente. Dat kan het bloed van het kruis. Als hij het laat druppen door de kracht van zijn geest in harten van gierigaards, van verkwisters, geldwolven of egoïsten. Het bloed van Jezus maakt ons zijn beeld gelijk. Dat neemt de schuld weg en dat heiligt ons leven. Tot de materialistisch ingestelde mens van vandaag komt God genadig met dit 8e gebod. Hij zegt tegen u en tegen jullie, jongelui, kijk mij eens aan. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen dat geen brood is, en arbeid voor hetgeen dat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij, eet het goede. Het goed van deze wereld dat vergaat, maar van Christus geld. Mijn vlees is waarlijk spijs, en mijn bloed is waarlijk drank. Gelukkig bent u als u bevrijd bent uit de boeien van de mammon, als u het zeggen mag. Alles is voor u, Heere, o goede God. U gaf uw zoon voor mij in deze wereld. Zou ik dan, heel mijn leven niet aan u geven? Zou ik niet dienstbaar zijn in uw koninkrijk? Jongelui, zien jullie het ook zo? De dienst van God die is zo heerlijk. Ik kan je van harte aanprijzen. Deze Jezus staat met uitgebreide armen om zondaren te ontvangen. En hij vermaant het ons. Vergadert u geen schatten op de aarde, maar vergadert u schatten in de hemel. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Voor zover God vindt dat u dat nodig hebt. Voor zover hij in zijn vaderlijke zorg dat bepaalt. Als u deze rijke koning kent, dan bent u de koning te rijk. Amen. We eindigen met dankgebed. Heren, mogen we zo tot u komen. We hebben dat onderwijs van die hoogste profeet mogen horen. Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heren, dan is het zijn levenspraktijk geweest dat het zaliger is om te geven dan te ontvangen. Hij was rijk, maar hij wilde arm worden, opdat verloren mensen zoals wij door zijn armoede werkelijk rijk mochten worden. Heren, dan heeft hij ook dit gebod van uw heilige, volmaakte wet vervuld. Hij gaf alles. Hij had een brandend hart. Heren, mag er dan uit zijn werk ook verzoening zijn voor ons leven. Heren, dan leggen we onze schuld ook van dit gebod voor u neer. Wilt u er verzoening over doen? Heren, geeft u dat er, als dat niet zo is, in onze harten daar ook verdriet over komt. Berouw, dat we vergeving mogen zoeken en vinden in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En wilt u ons zijn beeld gelijk maken? Wilt u dat uitwerken, Heer, in het bijzonder, in het leven van uw kinderen, dat gestalte mag krijgen? O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. We danken u voor het goede wat u ons deze dienst gaf. Wilt u uw onderwijs heilig aan onze harten? Wees u met ons in het verdere van de dag. Wij bidden u voor dominee Baan die vanavond in ons midden voorgaat. Wilt u hem de opening van uw woord en de bediening van uw geest schenken? Dat bidden we u. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, tot slot zingen we nog uit Psalm 144. En daarvan het zevende vers. Wel zalig is het volk dat dus gezegend, dit heugelijk lot door zemelsgunst bejegend. Wel zalig is het volk dat bij het genot van overvloed de Heere heeft tot zijn God. eindigen we de dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen. Zegen.